Je hebt verbinding met de leukste podcast over geld. Ben je er ook een beetje bij?
Zeker, ik was even iets aan het opzoeken.
Oh, oké. Okay. Wat dan eigenlijk?
Ja, dat ga ik zo zeggen.
De Porter René Vrijdagshow.
Hoi Casper en René. Hoi Casper en René.
Hoi Casper en René.
Hoi Porter René.
Jij was natuurlijk aan het opzoeken waar we het over gaan hebben vandaag.
Nee, dat niet.
Oh, oké. Okay.
Maar we gaan het wel hebben over je relatie is een fiasco en dan komt de fiscus.
Ome Duo betaalt wel even je huwelijk.
De vlag kan uit, je krijgt huurvermindering. Maar hoe zit het dan met de huursubsidie?
En zit je nou nog steeds bij die ene bank waar je ooit een jongerenrekening had?
Tjonge, jonge, jonge, jonge. Echt. Vind je het gek dat banken op scholen onze kinderen al met 6-7 jaar proberen te winnen als klant? Want het grootste deel van Nederland blijft gewoon de rest van hun leven bij dezelfde bank zitten.
Ja.
Ongelooflijk,
ja, daar hebben we zo meteen maar eventjes over. Ik kreeg toen ik bij de bank voor het eerst kwam, toen kreeg ik een cadeautje.
Tuurlijk, kreeg je een cadeautje.
Ja.
Die gaan we eens even lekker de rest van zijn leven uitkleden.
Ja, maar dat is bij mij niet gelukt.
Nee, jij bent wel veranderd.
Ja, ik ben wel veranderd, inderdaad.
Ja, ik kom uit boerengebied, zeg maar.
Oh,
een beetje. Dus ja,
bij de
drie keer raden waar wij allemaal zaten.
Ja,
en dan mocht je inderdaad één keer in het jaar je centjes komen brengen. En dat ging dan zo door die pijpjes allemaal zo. En dan kreeg je cadeautjes.
Ja, dat pijpensysteem daar.
Ja, geweldig.
Ja. Dat was alleen daar trouwens.
Ik zag het laatste op Instagram dat een of andere kringloopwinkel dat heeft geïnstalleerd. Die heeft het overgenomen. En dat gaan nu allemaal zo door. Die oude dingen gaan zo door het plafond nu.
Oh, wat goed. Wat
ja,
leuk.
Superleuk.
Grappig, ja. Hey, we hadden het in de vorige podcast over, hadden we het over een relatiebreuk.
Mm-hmm.
Wat ook een breuk kan betekenen voor in je portemonnee.
Mm-hmm.
We hebben er vandaag een stuk over toevallig op portergenee.nl. Want als je huwelijk of relatie stuk loopt, ja, dan verandert er een hoop, ook financieel gezien.
Ja, dat stuk gaat over van hoe kom ik er dan eigenlijk voor te staan?
Ja, en dan
dat is
ook
een beetje een negatieve vraag, maar wel een hele realistische.
Ja, en ook hoe de fiscus je dan gaat behandelen ineens.
Gaat die ook anders naar je kijken?
Ja, natuurlijk. Ja. Je hebt natuurlijk fiscaal partnerschap.
Zou iemand nou ooit tegen een ander hebben gezegd van, wil jij mijn fiscaal partner zijn?
Ja.
Ja. Zou toch leuk zijn?
Jij
hebt mij nooit gevraagd. Niet om te trouwen en niet als fiscaal partner.
Nee, het kwam economisch ook wel beter uit om het te doen.
Oh.
Ik zei de vorige podcast al, een huwelijk is iets zakelijks.
Ja, jij zei toen we gingen trouwen van, we gingen eigenlijk naar het gemeentehuis en toen allemaal dingen regelen. Want wij waren zo van, ja, we gaan echt niet trouwen. Weet je wel, we zijn echt vet cool en zo. Helemaal hip en nieuwe samenwonende ouders en zo.
Ja, jij was zwanger.
Toen ik was zwanger. Toen zeiden ze, ja, maar eigenlijk moet je dat kind dan wel al erkennen voor de geboorte. Want stel dat weet ik veel, als er nu iets gebeurt, nou, in ieder geval, zei ze, oh, heel gedoe. En ja, je kunt ook gewoon gaan trouwen. En toen keken wij elkaar aan. Prima.
Ja,
en
doen
toen dacht
we dat
ik,
wel.
Nou, nu komt er nog voor de vorm een mooi romantisch aanzoek. Nee,
kwam niet.
Toen heb je zelf nog een tijdje volgehouden dat je dat nog wel ging doen nadat we al getrouwd waren. Ik wacht nog steeds.
We wachten nog eventjes. Nou, misschien komt het nog.
Nee, laat nu maar zitten. Nu hoeft het al.
Laat
niet.
Nou maar zitten.
Nee,
wat is dit nou gezegd?
Wat zou dat nou op slaan?
Nou ja.
Je bent al bijna, hoeveel jaar zijn we getrouwd? Bijna 10 jaar getrouwd. En dan ga je opeens zeggen, wil jij mijn echt... Ja, dan ga ik gewoon lachen. Dan zeg ik, waar slaat dit nou weer op?
Ik zou het dus nooit meer goed kunnen maken bij jou.
Nee,
dus.
Dit is iets wat nooit meer...
Ja,
ik ben één keer ten huwelijk gevraagd.
Ja, door je
maar
ex.
Niet door jou.
Ja. Was jouw ex ook toevallig toeslagpartner?
Ik weet niet. Ik denk dat ik toen geen toeslag kreeg.
Nu dat kan invloed hebben op de berekening van de toeslagen, zoals de zorgtoeslag.
Wat een romantisch praatje.
Staat allemaal in een stuk van vandaag op portergenee.nl. Nou, check het maar eventjes, zou ik zeggen.
Ja.
Link staat in de show notes.
Ja, wist je dat als je samen een kind hebt, dat soms ook betekent dat je dan ook fiscaal partners hebt, bent, ook al ben je niet getrouwd. Volgens mij zit het zo. Nou, ga het eens even lezen, want het is best wel interessant.
Ja.
En ook nadenken, of je nou het stuk gaat lezen of niet, nadenken over, stel dat mijn partner nu bij mij weg zou gaan, dood zou gaan, ik bij hem weg zou gaan, het gebeurt in ieder geval iets, waardoor dat die relatie niet meer stand houdt. Wat gebeurt er dan met jou financieel? En dan even, natuurlijk kijk je naar alle regelingen, maar gewoon überhaupt, weet je wel? Eén salaris, het huis.
Ik weet dat het niet een romantisch
plaatje is, maar ik zeg het zeker als vrouw, omdat heel veel vrouwen op een flatje achter komen.
Stond onlangs ook een stuk over op portergenee.nl inderdaad. Over wat er dan gebeurt. Maar bijvoorbeeld in het geval dat je wel een relatie hebt, maar je hebt niks geregeld. Geen testament.
Je bent ook niet aangemeld bij elkaar bij het pensioen.
Nee, je bent dan officieel vreemden van elkaar.
Ja. En zijn of haar spulletjes gaan dus naar waarschijnlijk zijn ouders.
In
plaats van dan naar jou.
Ja, het was een beetje een ook niet een heel romantisch stuk was dit. Dat ging namelijk over dat je dan nu alvast even kan uitrekenen hoe het ervoor zal staan als je partner wegvalt.
Ja, dat is toch logisch?
Ja. En wat doe je met je beleggingen dan?
Ja, hoe zit dat dan?
Ja.
Maar en ook sommige dingen, kleine dingetjes kunnen echt onwijs veel veranderen. Want als jij je partner dus niet aangemeld hebt bij je pensioenfonds, kan dat in sommige gevallen dus ook betekenen dat hij dus niks krijgt als je dood bent. Er zijn gevallen van. En soms zijn ze dan coulant. Ja. Soms ook niet. Ja, er zijn gewoon, weet je, je bent gewoon een groot persoon nu. Je bent volwassen. Gewoon even regelen.
Even regelen, inderdaad. Ja, ja.
Maar verder gaan we het weer een leuke podcast maken.
Zeker wel. We gaan het hebben over een van je favoriete onderwerpen, namelijk over beleggen.
Oh, ja. We gaan, ja, maar dat was ik net even aan het opzoeken.
Ja, dat was je aan het opzoeken dus.
Ik had dus een story geplaatst op Instagram van de week met een vraag daarin van, ik krijg heel vaak vragen over beleggen en dan denk ik, ja, maar jij hebt een overtuiging, die klopt echt helemaal niet. En dan heb ik natuurlijk heel erg het doel om die te ontkrachten. Ik heb helemaal niet het doel om iedereen aan het beleggen te krijgen, maar wel om te laten zien dat het beeld dat veel mensen van beleggen hebben gewoon echt niet klopt.
Nee.
Dat het echt onzin is en dat het alleen maar gebaseerd is op, weet ik veel, vette krantenkoppen of ik weet niet waar je het allemaal vandaan haalt, YouTube-video's die nergens over gaan. Dus ik heb even, ik dacht ik ga ze even delen. Dus de meest gedeelde of de meest gedropte, kijk, ik laat ondertussen aan jou zien hoeveel er zijn.
Zo.
Echt vet veel. Ik swipe nu nog steeds naar beneden. Dus heel veel mensen zeggen, het is ingewikkeld. Het is eng. En wat ook heel erg veel leeft, wat natuurlijk goed is, maar ook weer niet, is dat mensen zeggen, je kunt al je geld kwijtraken. En het is natuurlijk omdat...
Nou, ik hoorde laatst iemand zeggen, niet alleen al je geld kwijtraken. Je kan nog meer dan al je geld kwijtraken.
Ja, oh ja. Ja, ja,
ja, dat is ook zo'n misvatting inderdaad. Ja.
Nou ja, je kunt natuurlijk... Daar wilde ik nog even op ingaan, namelijk over die misvatting. Het is eigenlijk geen misvatting. Hè? Je kunt al je geld kwijtraken als je belegt. Alleen... Kasper heeft ooit KLM-aandelen gehad. Laat ik je even als voorbeeld nemen. Fijn. Stel dat je daar al je geld in stopt dat je belegt. En KLM gaat failliet. Nou, wat gebeurt er dan? Ja, dan ben je dus alles kwijt.
Ja.
Ja. Die kans acht ik op dit moment niet per se heel groot. Maar het is niet super slim om al je geld in één aandeel te steken. Ook niet in twee en ook niet in drie.
Nee, dat is nou wel duidelijk. Ja,
dat heb je wel geleerd. Des te beter je inleg spreidt. Des te kleiner is de kans dat je dus alles kwijtraakt. Dus wij beleggen bijvoorbeeld bij Meesman. Hè, dat weten de meeste mensen wel. Daar werken we ook mee samen voor Porte René. En dan beleggen wij in een fonds waar meer dan 6000 verschillende aandelen in zitten.
Ja.
Dat is een indexfonds. Wil je daar meer over lezen? Ga even naar porterené.nl/Meesman. Of kijk op Porte René, zoek op beleggen. Daar hebben we al heel vaak over geschreven. Dat betekent dus dat je in één keer in heel veel verschillende aandelen belegt. Dus willen wij al onze inleg kwijtraken? Wat zou er dan moeten gebeuren? Nou, dat al die 6000 bedrijven dus allemaal failliet gaan of waardeloos worden of iets. Nou ja, ja, ik mag dus niet zeggen dat dat niet kan. Maar ja, dan moet wel iets heel bizars gebeuren dan.
Ja.
Een soort van iets wat groter is dan wat we nu kunnen bedenken.
Nee, dat is ook zo. Maar het is ook spreiden niet alleen over de verschillende bedrijven, maar het is ook spreiding over de verschillende branches.
Ja.
Als het in één branche wat minder goed gaat.
Ja, want er zijn bijvoorbeeld van die snelle jongetjes die houden heel erg van tech-aandelen.
Ja.
En die zitten en in Facebook en in dit Meta en in dit en in dat en in dat. Ja, en als de tech dan niet zo goed gaat, dan kom je toch tot de conclusie dat je iets te slecht gespreid hebt.
Ja.
En daarom kozen wij dus op een gegeven moment voor indexfondsen. Want ik heb dus niet de kennis of de tijd om uit te gaan zoeken, heb ik genoeg in deze branche, heb ik genoeg in deze branche, op dit werelddeel, et cetera. Dus wij kozen voor dat indexfonds bij Meesman, 6000 aandelen, verschillende branches, verschillende plekken op de wereld. Dat is al helemaal voor je uitgezocht. We leggen elke maand automatisch geld in. En zo beleggen we dus niet zonder risico. Hè? Dat is altijd belangrijk om te zeggen. Maar wel met een veel lager risico dan wanneer ik bijvoorbeeld maar in één of twee aandelen zou gaan zitten.
Dat is ook zo.
Dus die wilde ik in ieder geval even ontkrachten. Want die werd weer heel vaak genoemd. Mensen zijn echt heel bang dat als ze 1000 euro in aandelen steken, dat in beleggingen, dat die kans heel groot is dat ze die 1000 euro dan ook binnen no time of meer kwijt zijn.
Ja, ja.
En dat hangt dus echt af van hoe je belegt.
Het is misschien ook wel omdat je altijd dat zinnetje hoort, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Ja, en het zinnetje van je kunt een deel van je inleg verliezen. En er staat een deel tussen aanleidingstekens.
Ja,
dus dan denken mensen, ja, je kan dus alles verliezen.
Ja.
En ja, dus eigenlijk is dat waar.
Ja.
Eigenlijk is dat waar. Ja. Alleen, ja, ik kan... Ja, die vergelijking mag ik misschien niet maken. Maar ik kan nu ook naar buiten lopen. Er kunnen ook hele erge dingen gebeuren. Ik kan ook niet zeggen dat dat niet zo is.
Oh nee, blijf maar zitten.
Ja, ja, maar daarom denk je dus na over sommige dingen. En daarom denk je dus ook na voordat je geld gaat beleggen. Namelijk ga je spreiden, wij dan. Ga je erover nadenken, hoe kan ik dat risico acceptabel maken voor mij.
Ja.
En als je helemaal niet houdt van het risico, ga je lek sparen. Hè? Dan weet je zeker dat het minder waard wordt. Maar oké, door inflatie. Maar dat kan natuurlijk ook. Niet iedereen hoeft te beleggen.
Nee, dat is
je moet dat
zo.
Gewoon doen als dat goed voelt voor jou.
En wat voor vragen had je nog meer? Of reacties?
Misvattingen. Ja, het waren er zoveel. Ja. Even kijken hoor. Dus het is heel ingewikkeld. Het is heel duur, had ik heel vaak.
Ja.
Ja, dat is toch een beetje uit de kredietcrisistijd, denk ik. En door die hele grote glimmende panden langs de snelweg helpt ook niet echt.
Ja, maar vroeger was dat heel duur. Als je dat toch bij de ouderwetse bank deed, weet ik nog wel dat er hoge transactiekosten waren.
Ja, en vroeger was het ook wel, dat zie ik ook nog in die vooroordelen terug, dat veel mensen denken dat je al heel veel geld moet hebben.
Oh ja.
En wat vroeger hoorde je toch op de radio altijd van vanaf 100.000 euro of zo.
Ja, precies.
Dan bij.
Ja, ja, ja.
Ja, dus dat denken mensen ook. dat voor hun geen zin heeft. Omdat ze niet genoeg geld hebben. Joh, ja. Wij leggen 100 euro per maand in op dit moment. Dat is ook niet een wereldbedrag voor ons. Voor sommige mensen misschien wel. Dat kan natuurlijk. Maar als je dat kan missen, kun je dus al prima beginnen. Ja. Dus, maar vooral dat het heel ingewikkeld is. Dat het heel duur is. En dat het niet voor deze mensen bedoeld is. En wij willen graag met alles wat we doen over beleggen ook laten zien. Waarom zou het niet voor jou zijn? Trouwens, jouw geld wordt waarschijnlijk al belegd door je pensioenfonds. Ja. Dus je belegt eigenlijk al. Alleen niet zelf. Ja.
We kregen een vraag binnen.
Ja.
Van deze luisteraar. Het is namelijk een vraag over huurvermindering.
Oh, nou dat is fijn.
Ik ben Nienke, ik ben 23.
Nee, dat is de verkeerde. Sorry.
Ah, wat is dit?
Ja, het is chaos.
Veel knopjes, hè?
Veel knopjes.
Kom maar door.
Nee, dat is deze vraag.
Hi Casper en René. Ik ben een van de gelukkigen die huurvermindering krijgt dit jaar. En dat is vanaf juli 100 euro minder per maand. Echter kom ik er samen met de Belastingdienst niet uit of dit dus ten koste gaat van mijn huursubsidie. Omdat natuurlijk mijn huur een stuk omlaag gaat. Misschien hebben jullie nog een mannetje bij de Belastingdienst die het antwoord wel weet.
Hadden we maar dat soort lijntjes.
Hadden we maar een mannetje bij de Belastingdienst.
Wij moeten ook gewoon in de wacht.
Ik snap heel goed dat de Belastingdienst daar geen antwoord op geeft. Want de Belastingdienst die gaat hier niet over. Je had deze vraag moeten stellen aan de dienst toeslagen.
Oh, oké. Ja, dat had ik ook niet geweten hoor, eerlijk gezegd.
Nee. Daar kwam ik ook achter, want ik belde de Belastingdienst op voor haar.
Oh, jij bent even gaan bellen.
En die zei van, je moet bij de dienst toeslagen zijn.
Maar waarom hebben ze dat dan niet ter haar gezegd?
Ik belde met de woordvoerder.
Oh, jij hebt dan wel zo'n
ingangetje. Ik heb wel een soort mannetje.
En nam die snel op ook?
Nee, die was met vakantie. Ik heb uiteindelijk gemaild.
Oh,
maar goed, okay. Het is namelijk het volgende. Gaat de huur omlaag, dan krijg je minder huurtoeslag. Zo simpel is het.
Ja.
Ja. En een heel tekstje doorgemaild gekregen. Toch houdt u uw geld over aan de huurverlaging. Dat komt omdat de huurtoeslag met een kleiner bedrag omlaag gaat dan het bedrag waarmee de huurprijs omlaag gaat. Dus u betaalt dan minder huur.
Ja, nou logisch, duidelijk toch?
Maar
het is op zich ook logisch dat als je minder betaalt, dat je minder terugkrijgt.
Dat is ook zo.
Want anders ga je percentueel veel meer huurtoeslag krijgen. Maar uiteindelijk hoeft ze dus nergens bang voor te zijn. Dus de huur gaat naar beneden. Ze krijgt wel iets minder huurtoeslag, maar onder de streep is ze nog steeds voordeliger uit.
Ja, intussen was ze er zelf ook achter gekomen.
Oh, nou.
Hoi, ik had jullie van de week een berichtje gestuurd over mijn huurvermindering en de gevolgen van de huurtoeslag. Inmiddels heb ik antwoord en helaas, ik krijg 100 euro vermindering in mijn huur, maar ik moet ook 60 euro per maand inleveren van de huurtoeslag. Dus uiteindelijk 4 tientjes winst.
Ja.
Ook mooi, gaat gelijk naar de pensioenrekening.
Heel goed. Ja, nou, maar het is toch 40 euro?
Ja, nee, daarom. Ja, wie het wij niet eert.
Ja, precies. Zo is het.
De grote niet weert. Nee, precies. Ja. Wel grappig, hè? Je krijgt dus een huurvermindering en meteen maak je zorgen van hoe zit het met
subsidie. Ja, maar
met
zo zitten we natuurlijk in Nederland ook een klein beetje in elkaar. We hebben natuurlijk een heel systeem van subsidies en toeslagen.
Ja, daarom. Ja.
En dan zijn mensen soms zelfs boos dat ze minder toeslag krijgen, terwijl ze uiteindelijk zelf ook minder hoeven betalen. Dus op zich is dit heel logisch.
Ja.
Alleen het kan voor mensen een beetje voelen als een sigaar uit eigen doos. Ja, oké. Okay. Aan de ene kant krijg ik dus vanuit de woningcorporatie minder huur.
Ja.
En mensen denken, joh, dat is allemaal één pot nat natuurlijk. Die corporaties en Den Haag en de Belastingdienst. En uit het andere zakje komt dan ook weer minder geld voor mij, omdat ik minder huur, weet je wel. Dus dat voelt het een beetje. Het is natuurlijk allemaal een beetje broekzak, vestzak, maar ook weer niet.
Ja, nou ja, ze houdt 4 tientjes over. Dus, ja, en nou, en goed dat ze dat ook weer.
En meteen zoveel zijn de boodschappen weer duurder geworden. Dus.
Nou ja, ze gaat in de pensioen stoppen. Dus,
ja, heel goed. Heel
dat
goed.
Is natuurlijk ook
geef
goed,
het meteen een doel, hè? Want anders gaat het op en aan.
Ja, nee, daarom. Ja, precies. Ja. En bovendien, je bent gewend om dat bedrag uit te geven. Dus,
even een automatische overboeking instellen van 40 euro naar de pensioenrekening.
Ja, gewoon doen. Kan ook gewoon bij Meesman trouwens.
Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Ja,
daarom. Ja. Over geld gesproken. Ik las.
We hebben het al de hele tijd over.
Ja, nee.
Slecht bruggetje.
Ja, probeer maar. Je trapt het bruggetje meteen kapot natuurlijk. Nee, jij bent opgeleid.
Ja, ik ben opgeleid, ja.
En
jij niet?
Ik er niet.
Nee. Wat wil je daarmee zeggen?
En toch verdienen we samen hetzelfde.
Ja, we hebben samen een bedrijf.
Ja, dat is natuurlijk ook wel zo.
Ja.
Maar eigenlijk zou jij 20% meer moeten verdienen.
Ja, maar dat komt uit mijn eigen bedrijf, dus nee, dank je.
Ja, dat is ook natuurlijk zo. Dat is dan weer anders.
Blijkt dat uit onderzoek of zo?
Nee, uit onderzoek blijkt dat als je een hoger diploma hebt, dat je dan 20% meer loon krijgt.
Oké.
Okay. Ja. Elk studiejaar is ongeveer 5-8% extra loon.
Zo?
Dus het verdient wel degelijk. Toen ik klaar was met mijn MAVO en meteen aan het werk ging, heb ik dit...
Hoe oud was je toen?
17.
Jeetje, wat jong.
Toen heb ik dit wel onderschat.
Ja, zeker. Nou kijk, het is vooral... Ik denk dat het vooral... Kijk, nu doen wij iets waar je die diploma helemaal niet voor nodig hebt. Dan heb je veel meer aan je werkervaring. Maar Het is vooral dat stel dat we hier nou mee zouden stoppen. Dat hopen we natuurlijk niet. Maar of we moeten iets anders gaan doen. Dan is opeens de vraag, wat heb je eigenlijk voor diploma?
Ja.
Terwijl je die eigenlijk nog nooit echt hebt hoeven laten zien of beantwoorden. Maar dan is werkervaring leuk. Maar dan willen ze ook graag weten wat voor diploma je hebt.
Ja.
Weet je wat ik wel lastig vind aan diploma's? Als je nou vacature hebt hè, en je zegt HBO werk- en denkniveau.
Ja. Staat ook in onze vacature geloof ik.
Ja. Ja. Maar dat heb jij wel hè, qua werk.
Ja, ja.
Maar die opleiding heb je niet. Zou je daar dan op solliciteren of niet?
Oh ja, nee, ik heb dat ook wel eens als ik zo'n vragenlijst moet invullen. Van wat is je hoogst
hoogstgenoten opleiding.
Genoten opleiding.
Ja, maar dat is een feit.
Ja.
Ga je dan toch het HBO in voor je loopzaal?
Dat doe ik wel, ja.
Echt waar?
Ja, dat doe ik wel.
Wat erg, maar dat is gewoon liegen.
Dat is niet liegen.
Jawel. Nee, jij bent dus niet tevreden met het vakje waar je eigenlijk officieel in
valt. Ik vind het zo niet relevant.
Vindt het dus wel relevant, want je liegt er zelfs over.
Nee, ja, vind ik het relevant. Nou ja, ik vind het relevant omdat ik dan 20% minder loon krijg. Nee, maar...
Nee, maar jij... Maar hier, dit is wel interessant, hè? Want het zijn nu van die campagnes van, weet je wel... om het mbo een ander gevoel te geven.
Ja.
Van, ja, ik denk tegenwoordig dat de mbo'ers...
Praktisch vaak, opgeleid, hè, dat
ja,
dan geloof ik toch?
Ja, ja, praktisch opgeleid dat die beter verdienen.
Ja, dat is het hele verhaal.
Theoretisch
ook.
Opgeleide.
Ja.
Ja, maar jij voelt je dus niet comfortabel in het hokje waar je gewoon in thuis hoort. Omdat je werkt op een ander niveau, dat snap ik allemaal wel.
Nee, maar ik heb ook geen mbo.
Nee, nou, dus dan hoor je daar ook niet in.
Heb ik ook niet afgerond.
Nee, dus dan hoor je toch gewoon in het hokje middelbaar onderwijs.
Ja, maar als dat hokje er niet is, en dat is er vaak niet, wat
jawel,
dan?
Jawel, dat is altijd.
Ja?
Ja, ik vind echt dat je gewoon in je eigen hokje moet.
Nee,
nee, maar ik bedoel niet kleineren. Ik bedoel juist om te zeggen, het is toch gewoon oké zoals het is. Ik bedoel, wat heb ik nou in mijn hbo-opleiding nu?
Nou, dat vond ik altijd wel grappig. Als je dan ergens werkte in loondienst en je ging dan solliciteren, dan was dat heel erg belangrijk, je opleiding.
Mm-hmm.
Maar toen ik freelancer werd,
ja,
toen was ik het al ineens.
Niemand.
En toen boeide het niemand ineens meer. Dat, van, hey, dat is ook wel grappig om dat te merken. Maar inderdaad, je hebt ook gelijk. Want we hebben het dan hier bijvoorbeeld in dit geval over die 20% meer loon. Heb je het over geneeskunde, over farmaceutische wetenschappen, over industriële wetenschappen. Echt dingen waar je lang voor moet studeren,
ja,
zeg maar.
Maar daarvan snap ik het wel.
Ja.
Toch? Ja, want dan studeer je gewoon voor het volgende niveau steeds.
Ja, dat is ook zo. Maar het zijn vaak ook van die opleidingen waarvan je denkt van, ja...
Vrije tijdskunde.
Dat zou allemaal door ChatGPT overgenomen kunnen worden.
Ja.
En dan is het juist handig om mensen te hebben die wel wat kunnen met hun handen.
Ja, nee, precies. Ik denk dat nu inmiddels de loodgieter al beter betaald krijgt dan de journalist.
Ja.
Ja, toch?
Ja. En terecht.
Ja, misschien wel, ja.
Ja.
Maar ja, journalistiek vind ik ook niet.
Nee,
onderschatten precies. Mensen de functie van, denk ik. Maar oké. Maar ja, dat is een ontwikkeling die je natuurlijk al langer ziet. Waar vroeger, toen wij op de middelbare school zaten, dan waren ouders teleurgesteld als zo'n kind bijvoorbeeld naar het mbo ging. Terwijl ze eigenlijk hadden gehoopt op het hbo. En nu denk je, nou, ik denk dat die mbo'er misschien er beter bij zit. De warmpjes bij
dat
zit.
Dat zeg je
MBO,
wel. Maar HBO. Volgens mij hebben die kinderen, bezwijken nu allemaal onder prestatiedruk. Al dan niet omdat ouders verwachten dat ze hoogopleidingen gaan volgen.
Ja, maar ik werk bij mezelf. Wij hebben twee kinderen. Dat het bij mij echt veranderd is. Vroeger dacht ik echt van, ik hoop echt dat ze gaan studeren. En dat ze goed kunnen leren en zo.
Huh?
En nu ben ik daar wel anders over gaan denken. Zeg ik ook vaker van, wij sparen wel. Of wij beleggen dan voor hun studie.
Ja.
Dan zeg ik van, ja, je mag er ook iets anders mee doen. Als dat bijdraagt aan dat jij een baan vindt die je leuk vindt. Of iets ontwikkelt waar je goed in bent. In mijn hoofd hoeft dat niet meer een hbo of een universitaire of zelfs een mbo-opleiding te zijn.
Ik ben het levende bewijs van dat je die opleiding helemaal niet nodig hebt.
Wat een succes kun je hebben.
Precies.
Alleen met je mavo.
Ja,
hè, schat?
Ja, daarom. En ik verdien evenveel als jij.
Ja, kan je net zo goed zeggen van waar heb ik het allemaal voor gedaan?
Precies.
We hadden ook gewoon op mijn 17e al dit kunnen gaan doen.
Ja, waarschijnlijk niet.
Nee.
Nee, zo is het ook wel weer.
Nee, alle levenservaring, mensen onderschatten dat denk ik ook, klinkt wel als een oude lul, maar alle levenservaring, alles wat je meemaakt, het draagt allemaal weer bij aan hoe je een functie kan uitoefenen. Kijk, minder misschien als je vuilnisman bent, maar dan heb je wel weer andere kwaliteiten, hoe je een team kan begeleiden of hoe je feedback geeft aan iemand of zo. Ik denk echt dat je dat allemaal meeneemt. En ik weet niet of een traditionele schoolopleiding voor iedereen altijd de juiste manier is. Wij hebben één kind waarvan ik denk, nou, ik weet niet wat die of dat wat echt wat voor hem is. Of
nee.
Dat hij dat op een andere manier moet gaan leren.
Nee. Nou, zien we
even, mag ik dat even nog vertellen? Cooper, onze oudste zoon, heeft een sidehustle.
Oh ja.
Ja,
dat is waar ook, ja.
Een jaar of zo geleden heeft hij Canva ontdekt.
Ja, hij is aan het ontwerpen geslagen. Ja.
En hij had bedacht dat hij daar ook wel wat centen mee kon gaan verdienen.
Ja.
Hij heeft nu van de week voor het eerst een uitnodiging gemaakt voor een vriendje van onze jongste zoon. En voor zijn feestje.
Ja.
En daarbij heeft hij het hoofd van dat jongetje op een foto van Feyenoord. En met spelers en de schaal, zeg maar, van het kampioenschap. heeft hij dat hoofd van dat jongetje opgeplakt.
Ja.
En aan de binnenkant in Canva helemaal een uitnodiging gemaakt waar ze moeten zijn. En een slinger met een naam en zo. Super cute. En heeft hij €5 mee verdiend.
Zo, dat is de helft van zijn zakgeld per maand of zo.
Ja, ik zei tegen hem van, dat is een verdubbeling van je zakgeld. Zat hij helemaal te glimmen. Toen zei hij, was het even stil. Toen zei hij, maar als ik er nou 3 per maand doe, dan heb ik echt veel geld. Ik zei, ja. Dus we moeten hem even op vijver knallen, denk ik. Als je nog een uitnodiging nodig hebt voor een feestje. Je vindt het leuk om het hoofd van je dochter of zo ergens opgeplakt te krijgen.
Laat het ontwerpen door Cooper, inderdaad. Hij zat al na te denken over een bedrijfsnaam.
Echt waar?
Ja, ja, ja.
Oh, wauw.
Ja.
Lekker voorbarig. Wil je ook een website, of niet?
Ja, misschien wel.
Nee, maar ik ging,
voor
van de week
portfolio.
Met, ging van de week met hem naar de Appie lopen om wat boodschapjes te doen samen. Even 1-op-1 tijd. En toen zei hij, ja, mijn vriend, een vriend van hem is binnenkort jarig. Daar ga ik aan aanbieden om gratis zijn kaart te maken. Want dan kan ik hem als voorbeeld gebruiken van wat ik eerder al gemaakt heb.
Oh,
wauw. Wow. Ja, 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 ja. Bij de hand.
Ja, dat is...
ja, dan kun je dus denken, moet hij nog 4 jaar naar school? Of heeft hij zijn purpose gewoon al gevonden?
Heb je hem toen geleerd dat je nooit iets gratis moet doen?
Nee, niet als die 9 is.
Oké. Okay.
Nee. Maar ja, superleuk om te zien.
Elias en Maaike die trouwden 3 jaar geleden. Toen ze allebei nog studeerden.
Ja, die waren superjong.
Ja, 24, 23.
Ja.
Ja. Was weinig geld voor de bruiloft.
Nee, dat zijn ze nu, hè? 24 en 23.
Oh, dat was, ja,
ze
tuurlijk.
Ze trouwden 3 jaar geleden.
Ja, klopt, ja.
Ze waren echt piep.
Ze waren echt piep, inderdaad. Ja. Maar er was weinig geld dus voor de bruiloft. En dus leenden ze geld daarvoor.
Ja.
Ja. Voor de mooiste dag van hun leven. En bij wie kan je dan aankloppen? Ome Duo.
Alles bij elkaar kostte de bruiloft €8.000. Inclusief pak en trouwjurk. Het hielp dat we best veel mensen kenden vanuit de kerk. Dus aan fotografie en muziek hoefden we niet veel uit te geven. De oude huisgenoten van Maaike versierden de locatie en vrienden waren onze ceremoniemeesters. Na afloop hielp bijna iedereen met opruimen. Daarom hebben we nog iets van €400 korting gekregen van de locatie. Het scheelt dat het in coronatijd was, want Maaike heeft een gigantische familie en nu mocht niet iedereen komen. Er waren 70 mensen in totaal. Mijn ouders betaalden mijn pak en mijn schoonouders betaalden de jurk van Maaike. We hebben natuurlijk ook geld gekregen van de gasten. Dus als je dat tegen elkaar wegstreept, bleef er voor ons nog €3.500 over. Dat hebben we betaald van onze studielening.
Ja. Ik dacht, wij deden allebei, ze zijn van de kerk. Toen dachten we, oh, nu snappen we waarom ze zo vroeg gingen trouwen.
Ja, precies, ja.
Ja, je wilt wat, bent jong en je wilt wat,
ja.
Zeg maar. Ja, ik dacht, dit verhaal moeten we plaatsen. Oh, wat is dit? Ga je me nu ten huwelijk vragen?
Dit is het moment. Lieve schat.
Nee, hou op. God op, man. Zet uit. Anyway, ik dacht, dit artikel moeten we publiceren, want hier heeft iedereen een mening over. Maar ja, ik denk dat mijn mening toch mensen verbaast. Ik denk, ja, lekker doen.
Ja, toch?
Ja.
Ja.
Ze hebben het slim gedaan door dat te doen tijdens coronatijd. Vonden ze natuurlijk super jammer dat niet iedereen kon komen. Super netjes binnen budget, €8.000. Mensen nemen zelf nog geld mee en dan €3.500 van de studielening. Ik denk, nou, als trouwen nou iets is wat je heel graag wilt, dan vind ik dit gewoon hartstikke slim. Je hebt lage rente en gewoon zorgen dat je zo snel mogelijk weer terugbetaalt. Waarom niet?
We hadden toch al een studieschuld. We zijn namelijk de pechgeneratie, omdat wij geen basisbeurs meer kregen. Dus dat we voorlopig geen huis zouden kunnen kopen, dat wisten we toch al. Bij elkaar opgeteld hebben we €60.000 studieschuld. En we zien de bruiloft ook wel als een investering in onze toekomst. Ik zit er niet zo over in. We zijn er nog niet over uit of we kinderen willen vanwege het milieu. Maar als we ervoor gaan, zouden we wel graag 3 willen. En dan is een groot huis natuurlijk wel leuk. Die studieschuld is dan niet handig. Maar dat komt tegen die tijd vast goed.
Vast goed.
Ja. Ik vind het wel grappig dat hij zegt dat ze het huwelijk zien als een investering.
Ja.
Zie je wel?
Een huwelijk is een zakelijk iets.
Ja, maar dat is natuurlijk echt totale onzin.
Hoezo is dat onzin?
Een investering betekent dat je ergens geld in steekt wat je dan terugkrijgt.
Ja, precies. Dat is
natuurlijk
waar.
Echt onzin.
Ja, dat is waar.
Ja, tenzij die een vrouw getrouwd is die supergoed met geld is. En hij dacht, dit is gewoon een slimme investering.
Ja, of zij...
En dat ga ik terugverdienen.
Of zij is een hele knappe kop getrouwd.
Die, oh ja, dat kan natuurlijk ook.
Andersom kan natuurlijk ook.
Ja.
Ja, of allebei juist. Hè?
Ja. Ja. Maar een huwelijk zien als een investering is natuurlijk iets wat je zelf wijs maakt, maar wat natuurlijk nergens
slaat. Dat is ook zo. Een beetje recht praten wat eigenlijk om is inderdaad.
Ja, ik heb een nieuwe auto gekocht. Het is een supergoeie investering. Nee, helemaal niet. Het is helemaal geen goede investering. Het is echt onzin.
Nee. Nou ja, maar toch, als je huwelijk betaalt van Duo.
Ja.
Er zijn mensen die hebben gekkere dingen gedaan, hè, met duo geld.
Zeker.
Dus wat dat betreft...
En voor hogere bedragen.
Ja, precies. Ja,
dus laten we nou niet allemaal zo braafste jongetje van de klas zijn.
Ja.
Ik bedoel, ik ken ook al wat mensen die er gewoon hele leuke studietijd van hebben gehad.
Ja.
En dan nu klagen, het is zoveel. Ik ben zo de pechgeneratie. Oh, het is erg. Ik kreeg laatst een bericht van iemand die zei: ik heb even uitgerekend hoeveel het scheelt als je in de pechgeneratie zit. Die had het helemaal uitgerekend.
Oh ja?
Dat was natuurlijk een bedweterige man, dus ik heb hem maar even gelaten. Maar hij zegt van, ja, ik heb soms het idee dat mensen denken van deze generatie dat wij echt vroeger superveel bakken met geld kregen. Maar hij had het verschil uitgerekend, dat valt allemaal mee. Daarmee krijg je echt niet opeens een studieschuld van 60.000 euro.
Nee.
Dat verschil. Maar ja, weet je, 60.000 euro met z'n tweeën, allebei 30.000. Nou, een paar jaar keihard knallen. En dan ben je er toch vanaf.
Ja, het is maar net waarmee je het vergelijkt inderdaad. Als die boomer het zo heeft uitgerekend alleen op basis van studieschuld, dan zal het misschien zo zijn. Maar alle financiële meevalletjes die die generatie van hier hebben gehad.
Ja, ja, dat is ook onze generatie. Ik heb ook studiefinanciering gekregen. Uitwonende beurs, OV-chipkaart. Nee, hoe heet zo'n ding?
OV.
OV-jaarkaart.
Ja, student-OV.
Ja, precies. Dus maar ja, weet je, ik geloof los van of je nou pech generaat. Ik vind het altijd wel een kutwoord. Ik denk, het geeft mensen toch nul moed.
Nee.
Dat je over jezelf zegt, ik behoor tot de pechgeneratie. Ja. Dat is echt zo van, nou,
ik kruip in mijn slachtofferrol en ik maak er niks meer van. Want ik kan er toch niks aan doen.
Nee, want allemaal, ik heb gewoon overal pech. Het is allemaal de schuld
van iemand anders. Ja, precies. Ja.
En laten we wel wezen, die generatie is natuurlijk, of dit stukje van die generatie is natuurlijk best wel genaaid.
Ja.
He, je schaft iets af.
Het is wel zo.
En daarna, ja, tuurlijk ben je genaaid. Maar ja, je kan ook denken van, ja, weet je, banen liggen nu voor het oprapen. Ja. Dat was vroeger wel anders. Dus hup, aan de slag en zorg dat je hem aflost. En ik denk dat je dat veel meer zelfvertrouwen geeft. En veel positiever gevoel dan al maar te roepen, ik ben van de pechgeneratie.
Ja, dat denk ik ook. Maar ze hebben ook te maken gehad met corona ook, hè, natuurlijk
ja,
ook.
Ja, heeft natuurlijk, ja, dat is natuurlijk super kut, maar dat heeft verder niet heel veel mee te maken qua financiën.
Er was laatst een opmerking over iemand van inbinden binnengekomen die vindt dat je iets meer op je taal moet letten. Ja, ja, maar nu hoor ik het ook weer 3 keer zeggen.
Wat zei ik dan, kut?
Ja, 4 keer. Oh. Ja, nou, goed. Okay.
Maar waar mag ik niet kut zeggen?
5 keer.
Nee, maar wat zeg ik dan?
Ja, maar als dit zo doorgaat, dan moet ik bij Spotify...
16 jaar moeten we...
Moet ik bij Spotify gaan aangeven dat wij voor... Dat wij dan moet er zo'n eetje bij, zeg maar.
Ja, weet je, ik run met mijn man en 2 kinderen redelijk vrij gezin. Er mag heel veel bij ons, op het werk ook. En dat wil ik graag zo houden.
Goed. Zit jij nog bij de bank waar je vroeger zat?
Nee.
Toen je jong was?
Nee.
Ja, ik zat vroeger bij een bank en dan kreeg ik...
Jij gaat nu ook zo je armen over elkaar doen en zo in de lucht kijken.
In de lucht kijken van hoe was dat ook alweer toen ik jong was en dat ik toen bij de postbank zat.
Oh.
En toen kreeg ik van de postbank een vertaalcomputertje.
Oh, leuk!
Ja, dat was
die
leuk.
Die heb ik ook nog gehad. Dat is vet leuk. Ja, waarom zijn die dingen er niet meer?
Het zit in je telefoon, hè?
Ja, maar het was wel heel leuk.
Ik vond dat zo briljant, het vertaalcomputertje. En toen was er een andere bank en die had ook zo'n deal. Die had een pieper, een semafoon. Weet je nog wat dat is? Zo'n...
Is dat de semafoon van dat programma van... en semafoon... Oh nee. En zo'n hondje dommel.
Semafoor.
Oh, semafoor. Daar moet ik aan denken.
Zo'n pieper. Dus dat je dat...
Nee, dat heb ik nooit gehad.
Nee?
Maar jij was denk ik wel zo'n nerd die dat leuk vond. En dan ging jouw vader jou piepen van we moeten eten of zo.
Ja, nee. En dan kon hij dat nummer bellen, kon hij code achterlaten. En elke code betekende wat anders.
En dan dus code 12 was het eten is klaar.
Ja, zoiets, ja.
Serieus?
Ja.
Het is echt zo'n mannengezin.
Maar door al die cadeautjes zijn mensen nog altijd bij dezelfde bank gebleven. Spaarrentes bij de grote banken die blijven laag, maar die spaars die blijven maar plakken. En dat heeft allemaal te maken met traditie, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit van Brussel.
Ja, hou op. Ik kan me hier echt aan ergeren. Jij hebt heel veel geld op de bank staan. En je krijgt bij de grootbank 0,75% rente. Ik denk dat we deze podcast trouwens nooit meer gesponsord krijgen. Zit ik nu te bedenken. Maar oké. Okay. Je krijgt 0,75% rente. En er is een andere bank... iets minder groot, maar prima. Iets minder traditioneel. Krijg je 2% rente.
Ja, vinden mensen toch spannend.
Waarom?
Nou ja.
Je hebt gewoon een bankgarantie in Nederland. Of je nou bij de ING, Rabo, KNAP, NIBC, Leaseplan, maakt allemaal niet uit.
Nee, nee, dat is
gewoon 100.000 euro gratis. Nee, was maar zo feest. Gegarandeerd.
Ja, 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 het is toch risicoaversie.
Ach, houd toch op.
Okay. Ja, ik heb er ook last van, maar...
Dat is feitelijk gewoon onjuist.
Ja, nee, ja dat zal zijn, maar dat is wat mensen ook vinden. Mensen vinden vaak ook de renteverschillen ook wel te klein, hè, trouwens, om daarvoor helemaal over te stappen. Dat vinden ze vaak gedoe.
Ja, nou, die verschillen worden steeds groter.
Dat
maar
is wel zo,
ja. Je moet je even realiseren dat die banken, die kunnen dit gewoon doen. Dus ze voeren wel de rente op je hypotheek.
Ja.
Hè, daar moet je wel flink meer voor gaan betalen, dus er komt meer geld bij hun binnen. Maar ze weigeren gewoon om die spaarrente te verhogen, omdat ze praten gewoon over ons allemaal zo van... Nou, die blijven toch wel zitten.
Ja.
Zijn toch makke schaapjes.
Maar dat is wat er gebeurt ook. Dat zag je ook met zorgverzekering. Dat mensen ook vaak blijven zitten waar ze al jaren zitten.
We zijn dus makke schaapjes wat dat betreft.
Ja, ja, ja.
En we blijven gewoon allemaal zitten. En dan klagen.
Ja.
Nou ja, als je nu dus bij zo'n traditionele bank zit...
En je boort bij de pechgeneratie.
En ja, en bent ook nog een Max Schaapje. Nou, dan ga je huilen in een hoekje. Nee. Doe dan één ding. Open een rekening waar je wat rente op je spaargeld krijgt. Dat heb je verdiend.
Zal ik dan toch een eetje zetten bij deze podcast?
Een eetje?
Ja, zo'n explicit, noem je dat ook
weer? Nee joh, echt? Heb ik zoveel nare dingen gezegd?
Ja, echt hoor.
Ja, echt?
Ja, echt. Oh. Ik ga het gewoon doen.
Nee joh.
Nee?
Ja, ik weet het niet.
Ja, ik zal het wel doen.
Oké. Okay,
nou, voor de zekerheid.
Weet je, ik let op met bepaalde woorden, maar ja, ik zo is ook een beetje hoe ik praat.
Ja, nou, ja. Oké.
Okay. Vind jij dat ik er wat aan moet doen?
Nee, nou ja, nou, het valt wel op, hè.
Oh, jij scheldt buiten de podcast meer dan ik, denk ik. Dat ben ik eigenlijk wel zeker.
Ja, maar dat weet niemand.
Nee. Schijnhuil.
Waarom zeg je dat nou?
Ik zit hier gewoon een beetje mezelf te lopen zijn en dan krijg je daar weer kritiek op. Jongen. Nou ja, als je dat spannend vindt, dan moet je maar bij je oma op bezoek gaan in plaats van naar de Porter en Nee podcast luisteren.
Hey, tot volgende week, hè.
Doei!